Welkom bij Expat On Air met Karin van den Boogaert.
Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Expat On Air. Over geld gaat het vanmorgen in Expat On Air. Waar beleg je je vermogen als je buiten Nederland gaat wonen? Laat je het achter bij je vertrouwde bank of zie je juist kansen in je nieuwe woonland? In dit uur aandacht voor de voor- en nadelen van beleggen in je woonland of juist in je geboorteland. Hoe zit het met de valutarisico's bijvoorbeeld, de belastingen, met regelgeving en hoe lastig kunnen de banken het je maken? Daarvan straks ook een voorbeeld. Twee gasten vanmorgen maar liefst. In Den Haag zit de directeur van de Vereniging van Effectenbezitters, Jan Maarten Slachter. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Zullen we tutoyeren?
Heel graag.
En hier in de studio naast mij econoom Albert Menkveld, verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en aan de Duisenberg School of Finance. Ook hartelijk welkom. Ja. Kennen jullie elkaar eigenlijk?
Nee, we hebben elkaar nog niet ontmoet.
Nou, dan voor het eerst nu dan hier in dit programma Expert on Air. Niet vis-à-vis, maar goed, dan toch via een geluidsverbinding. Albert Menkveld, een passie voor financiële handel en dus ook beleggen. Waar komt die passie vandaan?
Ja, ik ben eigenlijk altijd wel geïnteresseerd geweest in handel. Dat is ook een beetje het karakteristiek van het Nederlandse volk, denk ik. En met name die financiële handel. Met Amsterdam als de eerste aandelenbeurs ter wereld. Hebben we altijd een belangrijke plaats ingenomen in die financiële handel. En ook vandaag nog met high frequency traders. Die met algoritmes, met computers eigenlijk razendsnel handelen in de elektronische markten.
Daar doe je onderzoek naar, hè? Naar die hoogfrequente handel. Is dat in het goed Nederlands? Hè? Wat, maar wat is dat dan? Vertel eens iets meer over.
Dus dat is eigenlijk het gebruik maken, nu dat de markten elektronisch zijn geworden, ontwikkelen mensen algoritmes om snel te handelen. Computers die eigenlijk heel snel aandelen kopen of verkopen, bied- en laadkoersen inleggen. En als je dat op een goede manier doet, dan zijn de marges heel klein. Want het verschil tussen de bied- en laadkoers in een financiële markt is heel erg klein. Dan moet je denken aan 2-3 cent. Mm. Maar als je dat heel veel doet, dan kun je dus heel veel geld verdienen.
En is dat het voordeel daarvan? Daar komt dan weinig mensenwerk meer aan te passen, denk ik dan. Of valt dat mee?
Mensenwerk zit in het ontwikkelen van de algoritme. En daar zit een stuk intelligentie in. Maar er zit ook een hele grote IT-component in. Ik doe daar op dit moment onderzoek naar. Samen met een collega op NYU in New York. En je ziet eigenlijk dat dezelfde partijen overal in de wereld in die elektronische markt actief zijn. Vandaar dat je ook met die globalisering, dat maar een paar partijen uiteindelijk in alle financiële markten de wereld over die handel doen.
En je bent ook verbonden aan de Duisenberg School of Finance, zei ik. Zit in de Franse AFM, zo zal ik het maar eventjes noemen. Wat behelzen die activiteiten voor de Duisenberg School of Finance? Wat is dat?
De Duisenberg School of Finance is eigenlijk de nieuwe opleiding die we proberen te bouwen in Nederland. Het is een initiatief dat voortkomt uit de Holland Financial Center. En het hele idee is dat we de financiële sector langzaam aan het verliezen waren. Naar Londen, maar ook naar New York en andere plekken. Het idee is dat je zo'n industrie eigenlijk in Nederland wilt houden. En om dat te bewerkstelligen wil je ook een opleiding bouwen. Een soort kenniscentrum waar je zowel mensen opleidt in masteropleidingen die we nu aanbieden, maar ook de discussie op academisch niveau hebt over alles wat te maken heeft met het financiële systeem.
Oké. Ja, Maarten Slachter, zoals gezegd, in Den Haag. Sinds een paar jaar directeur van de VEB, de Belangenclub voor Beleggers, hè, en dan vooral particuliere beleggers.
Ja.
Je voorganger Peter Paul de Vries, ik moet er toch even over beginnen, heeft de VEB goed op de kaart gezet, hè?
Zeker.
En hangt zijn schaduw nou nog steeds over die VEB of valt het wel mee?
Nou ja, dat moet eigenlijk iemand anders zeggen. Ik vind dat het wel meevalt. Ik zou het ook niet als een schaduw zien. We hebben natuurlijk ontzettend veel te danken aan Peter Paul. En hij heeft het platform gecreëerd waarop wij verder kunnen, waar ik zelf ook enorm van profiteer. Dus dat is vooral een positieve impuls en een goede herinnering.
Ja.
Overigens, als ik nog wat mag toevoegen aan wat ik net zei over de kennismaking met Albert Menkveld. Ik realiseer me nu dat we elkaar wel degelijk hebben ontmoet, namelijk bij een presentatie die hij heeft gehouden bij de AFM een paar maanden geleden over high frequency trading. En daar was ik erg van onder de indruk. En dat heeft mijn mijn ideeën over high frequency trading ook sterk beïnvloed. Dus daar hebben jullie een goede mee in de studio.
Kijk, dat is altijd goed om te horen. Nou, die kun je in je zak steken, Albert.
Dankjewel. Nee, hey. Klopt. Ik kan me het nu ook weer herinneren. Ja.
Hoeveel leden telt de VEB, Jan Maarten?
We hebben nu bijna 50.000 leden.
50.000?
Ja.
Dat is een hoop.
En we zijn groeiende. Maar er is nog steeds plek voor meer.
En hoeveel ervan wonen in het buitenland?
Ongeveer 1000 daarvan zit in het buitenland. Een grote meerderheid daarvan zit in België. Ongeveer 600 leden zitten in België.
Zijn dat allemaal belastingvluchtelingen?
Ja, dat is altijd een beetje een onaardig woord. Er zijn ongetwijfeld ook mensen die echt iets te zoeken hebben in België buiten belasting en klimaat.
Waar staat de VEB nou voor? Je zei al, Peter Paul de Vries heeft de vereniging goed op de kaart gezet. Hè? En wat is het grootste doel van de VEB?
Het grootste doel van de VEB is het behartigen van de belangen van de effectenbezitter. En dan vooral de particuliere effectenbezitter als we moeten kiezen. En dat doen we op allerlei manieren. We hebben dat zelf kennis, actie, service genoemd. We proberen mensen op te leiden, cursussen te geven, boeken uit te geven over beleggen. Via onze website te informeren, dat is de kenniscomponent. We komen natuurlijk in actie, daar kennen veel mensen ons van. We gaan naar aandeelhoudersvergaderingen, we beginnen rechtszaken. Zoals bijvoorbeeld over de nationalisatie van Fortis. Maar ook bijvoorbeeld over de beursgang van World Online, natuurlijk wel bekend. En service, we proberen zoveel mogelijk onze leden te helpen met hun beleggingsactiviteiten. Ja. Dat doen we ook via de website, door ze, op allerlei manieren van dienst te zijn. Bijvoorbeeld voor onze beleggerservice zitten mensen achter de telefoon die je kunt bellen op het beleggerspreekuur. Ook uit het buitenland wordt wel eens gebeld. Ze proberen in een hele over de hele brede linie proberen we beleggers te helpen.
Ja. Van die 50.000 leden, zoals je al zei, wonen er dus 1000 in het buitenland. En die vragen dan ook af en toe advies. Zijn dat dan andere vragen dan die van leden die in Nederland wonen?
Nou, soms heeft dat inderdaad wel iets ander karakter. Het gaat bijvoorbeeld over het aanhouden van een Nederlandse beleggersrekening. Als je zelf in het buitenland woont. Kan dat? Leidt dat tot bepaalde problemen? Vinden banken dat wel goed? Met name speelt bij Nederlanders die in Amerika zijn gaan wonen en een Nederlandse beleggersrekening bij een Nederlandse bank hebben aangehouden. Daarvan hebben de grootste Nederlandse banken een paar jaar geleden gezegd van dat willen we eigenlijk niet meer doen. Dat is te lastig geworden nu we allerlei gegevens moeten geven aan de SEC. We moeten heel veel rapporteren over wat er precies gebeurt op die rekeningen aan de Amerikaanse toezichthouder. Dat vinden we eigenlijk gewoon te veel werk. Dus dat willen we niet meer faciliteren. Nou, dat is bijvoorbeeld een typische vraag die we uit het buitenland krijgen en niet uit Nederland natuurlijk.
Ja, nou, dat treft nou. We hebben een expert die dit probleem bij ons heeft aangekaart. Hij heet Boudewijn van Gelder. En hij heeft contact met ons opgenomen over, misschien ook wel met de VEB, dat weet ik niet. Maar in ieder geval ook met ons over dit probleem. Hij dacht, ik laat mijn vermogen gewoon bij een Nederlandse bank staan nu ik naar de VS ga. Dat was in 1992. Met zijn echtgenote had hij 20 jaar in Nederland gewoond. En hij had hier pensioen en AOW opgebouwd. Dat kreeg hij natuurlijk dan na zijn 65ste. En hij dacht, ik houd mijn rekeningen hier aan. En hij verdeelde zijn vermogen over spaarrekeningen en beleggingsfondsen. En op een kwade dag, ik heb Boudewijn van Gelder gisteren gesproken vanwege het tijdverschil met de VS. Dus we gaan eventjes luisteren naar dat gesprek. Op een kwade dag kreeg de familie van Gelder een brief.
Ja, zo eind 2009 kregen we een brief van de ING. Of ik weet niet of het destijds nog Postbank was, maar we kregen een brief dat wij onze beleggingsfonds van de hand moesten doen. En er was verder geen uitleg bij. Ik heb daar nog een brief over geschreven van waarom moet dat ineens. En daar uiteindelijk geen antwoord op gekregen.
En ook van een andere bank waar u ook nog een...
Ja, later kreeg ik ook nog een brief, een soortgelijke brief van de ABN AMRO, of ik ook onze beleggingsfondsen wilde verkopen. Echt de obligaties verplicht verkopen.
En hoe bent u er toen achtergekomen waarom dat
ja, moest? Ja, toen op een gegeven moment... Ik dacht dat een van de medewerkers van ABN AMRO die vertelde toen over de telefoon dat de Amerikanen die legden zulke hoge eisen op aan de inlichtingen verstrekken van die obligatiefondsen. Dus de obligatiefondsbeheerder die zou zoveel van het achterste van zijn tong moeten laten zien. Plus zo, ik denk zoveel administratieve romslomp dat het eigenlijk niet meer loonde om die beleggingsfondsen aan te houden. En de kosten die zij in rekening zouden moeten brengen aan ons, wonende in Amerika, die zouden te hoog worden. Dus ze dwongen ons om onze obligaties te verkopen. Ze boden wel aan trouwens, moet ik wel zeggen, om dat zonder kosten te doen.
Oké, die hoefde u dan niet te betalen als u dat
zou
doen?
Nee, we hoefden niet daarvoor te betalen.
Maar ik begrijp het niet zo goed. Dat was enkel en alleen om het feit omdat u in Amerika woonde.
Ja, en ik denk dus dat de Amerikanen, dat begreep ik daar dan uit, die eisen oplegden aan buitenlandse banken, in dit geval dus Nederlandse banken, om totale inzicht van zaken te geven in die obligatiefondsen. En ik denk ook dat het een stukje veiligheid is na aanleiding van 9-11, van die aanval natuurlijk in 2001. En ze zijn bang dat buitenlanders misschien geld storten op bedrijven die misschien terroristische belangen behartigen of daar geld aan geven. En ze willen dus precies zien waar zo'n obligatiefonds, bijvoorbeeld biotechnologie, dat was één zo'n fonds wat wij hadden. Ze willen precies weten welke bedrijven daar allemaal achter zitten. Hm. En zo'n fondsbeheerder, ja, dat is natuurlijk het geheim van de smid. Die willen natuurlijk niet precies zeggen welke bedrijven voor hoeveel procent die in zo'n fonds zitten. Want dan kan iedereen dat gaan doen natuurlijk. En dat is, dan is een unieke positie op de markt is natuurlijk een beetje verloren.
Ja, u zei al, ze boden aan die banken om te verkopen zonder kosten voor u. Hè? En heeft u dat toen gedaan?
Ja, dat hebben we toen gedaan. Schoorvoetend, een beetje aarzelend. We hebben zo lang mogelijk gewacht tot de uiterste deadline, totdat we echt de brieven kregen. Ja, en nou mag het niet langer. En tot dat moment werd het verkocht. En het hard gelach is natuurlijk dat je daar natuurlijk ontzettend groot renteverlies leidt.
Want dat was het gevolg?
Ja, dat was het gevolg. Want bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, je hebt van die ABN AMRO-fondsen, die gaven zo 6, 5, 6, 7%. En zie dat geld maar ergens onder te brengen op een spaarrekening waarbij je dezelfde rendement krijgt. En die bestaan natuurlijk niet meer.
Zeker nu helemaal niet meer na het uitbreken van de crisis.
Nee. Dus ja, we zijn er echt wel zo'n 3, 4, 5% bij ingeschoten.
Ja, dat was Boudewijn van Gelder vanuit de Verenigde Staten. Maarten Slachter, directeur van de VEB, die verwees net hier al naar dat leden uit het buitenland, met name uit de Verenigde Staten, bellen met dit probleem. Albert Menkveld, ken jij het probleem ook, wat Boudewijn van Gelder nu schetst?
Nou, het heeft alles, zoals hij ook zelf ook aangeeft, te maken met terrorismebestrijding en het in kaart brengen van wat gebeurt er nou eigenlijk in die financiële wereld. Waar blijft het geld en wordt dat besteed niet aan de juiste of aan de juiste activiteiten en niet tegen Amerika. En ja, ik ben het helemaal met hem eens dat dit de uitkomst of van alles wat gedaan is in de VS na 9-11. Een van de voorbeelden overigens is hoe zij ook buitenlands geld en inmenging in de Amerikaanse economie / politiek buiten proberen te houden, is dat je ook als buitenlander niet kunt doneren aan de campagne van Obama bijvoorbeeld.
Dat gaat ook niet?
Dat mag niet, nee.
Hmm. En dan de brieven die hij kreeg, die banken die zo'n brief sturen, dat mogen ze dus gewoon zomaar doen?
Ja, dat is een overweging van de bank. En ik denk dat de bank hier ook eerlijk is. Die geven aan wat de redenen zijn. En op een gegeven moment is het ook een kostenbatenanalyse van de bank. Als die kosten te hoog worden, dan kan ik me voorstellen dat die doorberekend worden. En bij het doorberekenen van dergelijke kosten, zeker als het om een relatief beperkte groep klanten gaat, is dat gewoon een te hoog bedrag om dat commercieel verantwoord te doen.
Kan niet meer uit eigenlijk voor zo'n bank.
Klopt, ja.
Maarten Slachter, ik sprak nog even door met Boudewijn van Gelder. Dat hebben we er nu niet uitgezonden. Toen zei hij ook nog tegen mij ik heb eigenlijk ook nog met mijn vrouw een kleine aandelenportefeuille in Amerika opgebouwd. Met Nederlandse aandelen die via Wall Street verhandeld worden. En dat kan dus wel.
Ja, dat kan wel. Overigens nog even terug op op deze kwestie. Wij zijn hier over benaderd door een aantal leden. En we hebben de banken waar het om gaat daarop aangesproken. Ik hoor nu overigens mezelf niet meer. Ik hoop wel dat jullie mij nog horen.
Ja, ik hoor je heel goed.
Ja, nee, dan ga ik gewoon door. En dat heeft er, wat we in ieder geval hebben gevraagd, is of er enige coulance kon worden betracht in de timing. Wij vonden dat de beleggers wel heel erg snel op zoek moesten naar een vervangende dienstverlener. En laat heel snel hun portefeuille anders zouden moeten liqueren. En dat was op dat moment was dat toch erg nadelig. Dus we hebben gezegd, geef die mensen nou een half jaar. Om dat allemaal goed te regelen. Zodat ze niet onmiddellijk op straat staan. Eerlijk gezegd, ik heb die brief die we toen hebben gestuurd, heb ik erbij bijgehaald. Dat was dus eind 2009. Ik heb niet meer teruggevonden wat daar het antwoord op was. Maar als ik het zo hoor van die meneer, dan heeft hij wel een aantal aanmaningen gekregen. Dus misschien is er toch inderdaad wel iets meer tijd gegeven dan het toen leek.
Ja.
Nee, inderdaad. Het is natuurlijk wel mogelijk om gewoon als Amerikaans ingezetene, want dat is die meneer, in Amerika een effectenrekening te openen bij een Amerikaanse bank. En daar in Nederlandse aandelen die op Wall Street genoteerd zijn. En overigens volgens mij ook wel aan Nederlandse aandelen die buiten, die in Nederland genoteerd zijn, te handelen. Dat blijft natuurlijk gewoon mogelijk. De financiële markten zijn internationaal. En het is over het algemeen erg goed mogelijk om over de grenzen effecten aan te kopen en aan te houden.
Maar juist, ja, de financiële markten zijn internationaal, Albert Meeveld. Juist daarom is het dan niet, ik snap dat die Amerikanen die strenge regels opleggen vanwege 9-11, maar juist vanwege die globalisering, is dat dan toch niet een beetje gek? Zoals het nu gaat. Dat meneer Van Gelder dus inderdaad dat niet meer kan doen.
Het verschil is dat op het moment dat je die beleggingsrekening aanhoudt bij een Amerikaanse instelling. En inderdaad, je kunt Nederlandse aandelen kopen, je kunt Griekse staatsobligaties kopen, wat je wil. Op dat moment heeft het Amerikaanse overheid heeft inzicht in wat jij doet met je geld. Mm. En daar gaat het hen om. Dus ik ben niet verbaasd dat dit allemaal gaat zoals het kennelijk nu gaat.
Maar Amerika leggen zij strengere regels op dan andere landen?
Voor zover ik weet, niet. En natuurlijk in de regel voor de gemiddelde belegger zijn er geen verdachte financiële transacties. En is er helemaal niets aan de hand. Maar je wilt, en ook dat willen wij ook in Nederland, je wilt ook transparantie hebben. Met name als het gaat om staatsgevaarlijk, om een duur woord te gebruiken, staatsgevaarlijke activiteiten, terroristische organisaties. Daar wil je de geldstromen heel duidelijk in de gaten houden.
Nou, dat lijkt me ook een legitiem doel. Maar Jan Maarten Slachter, is het niet toch een soort op een mug schieten met een kanon, wat de VS doet?
Nee, dat denk ik niet. De VS heeft natuurlijk ook gemerkt wat er gebeurt als je dit, als je dit niet goed in de gaten houdt. Uiteindelijk, en het is allemaal, het gaat ook een klein beetje buiten mijn eigen expertise. Maar inmiddels zijn we een kleine 10 jaar na 9-11. En sindsdien heeft er geen terroristische aanslag meer plaatsgevonden op Amerikaans grondgebied. Dus misschien doen ze wel iets goed. Maar ja, we kunnen dat nooit bewijzen. Het is in dit geval voor de Nederlandse beleggers in Amerika die een Nederlandse rekening aanhielden lastig. Dat is natuurlijk vervelend, maar dat ze dat dit gebeurt verbaast mij ook niet. Ik vind dat je inderdaad als Nederlandse bank dan de verplichting hebt om goed te zorgen voor die klanten. Dus die moet je proberen onder te brengen bij een andere, bij een Amerikaanse bank bijvoorbeeld. We weten dat er contacten zijn geweest met een grote Amerikaanse bank om die portefeuilles over te laten zetten. Maar dat het zo gaat, vind ik niet raar.
Nee. Iets waar beleggers rekening mee moeten houden, of ze nu in een geboorteland of in een woonland beleggen, zijn de valutarisico's. Als we daarnaar kijken, dan is het gunstig om in euro's te beleggen, want de Europese munt is sterk en stabiel, Albert Meeveld. Reageer daar eens op.
Dat is de grote vraag. Als jij goed kijkt naar je eigen financiële situatie, dan wil je in principe, als je geen valutakoersrisico, als je daaraan niet bloot wilt staan, dan wil je in die financiële instrumenten beleggen die eigenlijk uitbetalen in dezelfde valuta als je uitgaven zijn. Dus als je in Canada woont of in Amerika, dan wil je eigenlijk, en je woont daar voor nog een significante tijd, dus je hebt nog wat uitgaven in die dollar, dan wil je eigenlijk dat je inkomsten uit je beleggingen ook in die dollar komen. Dus dan, dat is een reden om dan voornamelijk op Amerikaanse / Canadese producten te richten. En ja, in efficiënte markten kan een euro sterker worden of zwakker worden. Een efficiënte markt betekent dat op de koers op dit moment de juiste is. En alle intelligentie die in de markt aanwezig is, is daarin verwerkt. Dus de euro kan sterker worden, de euro kan zwakker worden. Het is een 50-50.
Ja, Jan Maarten Slachter?
Ja, dat is inderdaad hoe het is. Dat ben ik helemaal eens met één toevoeging. Het hangt inderdaad vanaf hoe lang je denkt nog in het land te zitten waar je op dat moment woont. Als je bedoeling is om uiteindelijk toch met pensioen te gaan in Nederland, of om daar toch nog een deel van je toekomst door te brengen, dan kan het natuurlijk geen kwaad om ook in euro's te beleggen, om ook een euro rekening aan te houden. Want dan kom je uiteindelijk toch weer terug in die sfeer. Maar als particulier gaan gokken op wat de euro gaat doen ten opzichte van de dollar, dat is ontzettend riskant. Want dat is het inderdaad, gokken. Je weet dat absoluut niet.
Maar kun je daar niet tegen indekken dan?
Natuurlijk kun je daar tegen indekken, maar dat kost ook weer geld. En daarmee, daarmee verlies je dus dat voordeel. Je kunt heel goed beleggen in een beleggingsfonds dat in een bepaald deel van de wereld belegt in aandelen. En dat het valutarisico daarvan heeft uitgeschakeld met bepaalde future contracten. Dat is heel gebruikelijk. Maar als particulier een aandelenportefeuille in euro's aan gaan houden en dat dan vervolgens gaan hedgen met een voor het valutarisico, dat is een beetje ingewikkeld en bovendien vrij duur. Dat lijkt me ook niet nodig. Bedenk inderdaad waar je geld uiteindelijk voor nodig zult hebben. Als dat is in het land waar je op dat moment woont, dan kun je het beste in die valuta gaan beleggen. Want dat is ook wat je gaat uitgeven later.
Goed, dit programma is ook bedoeld om expats tips te geven. Dus dit is een goede tip dan, Jan Maarten Slachter, om dit te doen.
Het lijkt mij verstandig.
Ja, en Albert Menkveld, hij zei dat eigenlijk net ook al, hè? Ja. Goed, dat zullen we dan meegeven aan de mensen die in het buitenland wonen. Ik heb ook gesproken met iemand uit Canada, met Charda Barrett. Zij reageerde per mail. Zij vestigde de aandacht op vermogen bijvoorbeeld uit een erfenis of een verzekering in Nederland verkregen. En ik sprak ook vanwege het tijdverschil gisteren al met haar. En ik vroeg haar eerst maar eens even hoe lang ze eigenlijk al in Canada woont.
30 jaar. Want ik ben Holland ging ik weg 42 jaar geleden.
Ja, toen leefden jouw ouders nog?
Ja.
En hoe, je moeder, je ouders werden natuurlijk steeds ouder en uiteindelijk overleed je moeder ook. Daar kreeg jij een erfenis van, mail je. En toen, wat heb je met het geld gedaan?
Dat heb ik gewoon in Holland laten staan. Ik heb een beleggingsrekening geopend en ik heb mijn geld belegd daar in aandelen en in rentegevende fondsen.
Mm-hmm. En dat kon toen wel?
Ja, dat kan natuurlijk makkelijk. En de bank was natuurlijk gewaar van, die wil die buitenlandse beleggers zeker aantrekken. Die zijn er heel goed in. En de reden waarom ik dat deed is eigenlijk omdat de euro was vrij, of is nog steeds laag, met respect tot de Canadese dollar. Zo dacht ik, nou dan laat ik het er staan. En überhaupt, ik wil toch wel investeren in Europa en ook in euro's als een gedeelte van mijn portfolio. En dat is niet zo makkelijk in Canada om dat te doen. We kunnen bijvoorbeeld geen rekening opzetten hier in euro's. Zo, dat leek me goed om dat zo te laten. Zolang de communicatie met de bank maar goed is. En dat is redelijk goed, maar we moeten kijken in de toekomst hoe dat gaat.
Ja, want hoe gaat die communicatie met de bank? Is